Hallo, oké. Goedemorgen. Van harte welkom. Er zijn nog blijkbaar maar niet zoveel mensen. Misschien heeft het weer een beetje tegengehouden. Misschien zijn er ook ziek. Maar we zijn hier gekomen om de Heer te loven. En dat is het belangrijkste. En ik wil misschien beginnen met een tekst voor te lezen. Of een korte tekst die mij altijd ergens bemoedigt. En dat staat in Jeremia 10. Dat is één vers. In Jeremia 10 gaat het over de Heere en de afgoden, het volk Israël die afgedwaald was en allerlei afgoden op nahield. En daar staat er een vers. De Heere God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwig koning. Voor zijn grote toorn beeft de aarde en de heidevolken zullen zijn gramschap niet verdragen. En dat spreekt mij enorm aan, omdat we zelf bewust ook als christenen moeten weten, God is waarheid. We kunnen soms teleurgesteld zijn, we kunnen soms ontgoocheld zijn en soms kan twijfel ons hart en ons denken overwinnen. Maar we moeten zeker zijn, de Heere God is de waarheid en hij is ook een levende God, een eeuwige God. En als we dat geloven, als we daar amen op zeggen, dan brengt dat ook consequenties met zich mee. Want als de Heere God waarlijk leeft, zoals het hier staat, en waarvan ik ook een getuigenis mag zijn, dat God een levende God is, dat brengt dat inderdaad consequenties mee. Maar ik ga daar straks verder over spreken. De Heere God is de waarheid. En hopelijk kunnen we daar allemaal amen op zeggen. We gaan ook weer een aantal liederen zingen. We gaan ook het avondmaal vieren en Marta gaat ons voorgaan met het, in het avondmaal. Maar we krijgen ook nog een video te zien. Een video van Valentina, dat is de dochter van Frankie en Marta, die momenteel in Oeganda een schoolstage doet. Ze is namelijk, ik ga zien dat ik het hoe mooi spring, orthopedagoog. En een orthopedagoog is iemand die onderzoekt en behandelt kinderen, jongeren en soms volwassenen met opvoedings-, ontwikkelings- of gedragsproblemen. Dus ze werkt daar. Ze doet die opleiding natuurlijk en ze gaat haar stage gaan doen. En ze gaat ons iets mededelen. En ik vond het zo mooi. Waarom? Omdat ze zo bewogen is met het werk al daar. Ze is, ja, het heeft haar zodanig gepakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de video nog niet gezien, maar ik heb het gehoord van Marta. Dus dat ze dat wil delen met ons. Straks, tijdens de mededelingen, zullen we daar iets van zien. En ik vind het altijd mooi als mensen met een passie begaan zijn en dat willen mededelen aan ons christenen. Ik moet eerlijk zeggen, de organisatie of het werk dat ze doet is niet in een christelijke organisatie, maar dat hoeft ook niet. Het zijn mensen en wij als christenen mogen elkaar helpen. En we zullen straks allemaal horen en zien hoe het daar aan toe gaat. En dat we inderdaad ook meer bewogen mogen zijn met ja, de mensen in Afrika, waar het allemaal soms nog niet zo goed is, link hier. Straks zullen we dat zien. Maar we gaan nu inderdaad een paar liederen zingen, we gaan in aanbidding gaan, we gaan de Heer groot maken. Want hij is inderdaad een levende God, die troont voor eeuwig. Dan krijgen we het kindermoment, dan krijgen we nog een lied, de prediking en dan het avondmaal. Maar ik ga de dienst eerst openen in gebed. Vader, we danken u, Heere, dat wij voor uw troon van genade mogen komen. We danken u dat uw woord, de Bijbel, duidelijk zegt, Heere, dat u een levende God bent en dat u de waarheid bent. Dat we ons niet laten afhouden of heen en weer worden geslingerd. Maar dat we juist door uw kracht van uw woord, overtuiging door de Heilige Geest mogen weten, God is waarheid. Dat we ons daar ook naartoe willen richten. En dat we vandaag als gemeente ook samen zijn gekomen om u alle eer, alle lof te geven. Heer, we doen dat samen met broeders en zusters. En we danken u, Heer, dat u ook in ons midden bent. In de naam van Jezus. Amen.
Je hoort het allemaal. Je mag rechts staan naar de andere als je zit.
Uw naam verdient onze aanbidding. Er is in aller hoofd. Hij is ons licht en onze redding. Hij is waardig.
Kindermoment.
Ik heb vanmorgen een schatkist mee en ik heb iemand nodig die voor dat schatkist gaat zorgen tot het einde van de dienst vandaag. Maar op wie van jullie mag ik vertrouwen? Maar wat zit in dat schatkist? Wat denk je? Lucht? Ik voel het een keer. Nee, het is geen lucht. Maar er zit ook lucht in, maar ook iets anders. Misschien zit er geld in. Wat denk jij? Papier? Het is een beetje zwaar voor papier, denk ik. Maar ja, jij weet wat erin zit. Ja, dus ik ga jullie vertellen dat het iets leuks is. Ik ga niet zeggen wat het is, maar het is iets leuks, oké? Maar vertrouwen jullie op mij? Ja? Oké, dat is goed. En waarom vertrouwen jullie op mij?
Omdat ik je goed ken en ik je goed vertrouw.
Aha, dankjewel. Waarom vertrouw jij op mij?
Ik weet niet.
Gewoon blind vertrouwen, dat is ook goed.
Omdat je mijn mama bent.
Ja. Oké. Dus wij gaan vandaag in de zondagsschool leren over vertrouwen. En waarom we op God kunnen vertrouwen. Oké. Dus ik ga... Iedereen van de zondagsschool mag op dat doos vertrouwen. Oké, dus ik leg het hier in het midden en dan gaan we allemaal samen naar de zondagsschool brengen. Oké? En dan gaan jullie zien op het einde van de dienst wat erin zit. Oké, we gaan nu ons lied van de maand zingen. En jullie moeten wel een beetje bewegen, hè? Het is een lied met een beetje beweging in.
Dankjewel voor deze dag, dat we hier in de kerk kunnen samenkomen en dat we nieuwe dingen mogen bijleren. Amen. Amen.
Is er tieners vandaag? Ja, dus de tieners mogen naar de keuken met Toby.
Zo, goedemorgen voor de mensen die ik nog niet gezien heb. Dus we gaan beginnen met de prediking. Wat een heerlijke naam, Jezus. We zingen dat. Misschien denken we er soms niet over na, maar wat doet het in ons leven? En ik heb een boekje gelezen, namelijk van Schaeffer. Dat is een Zwitser, denk ik, van enkele jaren geleden. En dat boekje is als titel Leven door de Geest. En ik wil daar een paar dingen uithalen, omdat namelijk wat ik nu ga vertellen niets nieuws is, maar ik sta soms verwonderd hoe lauw het christelijk leven is bij mezelf en ook bij anderen, als ik dat mag zeggen. Maar we zingen van Jezus, we komen naar de kerk, we hebben prachtige liederen, maar in ons dagelijks leven hebt dat allemaal soms zo weg dat er soms heel weinig in overschiet van onze tijd om echt nog Bijbel te lezen, te bidden, de dingen met God bezig te houden. En ik ben zelf, door ouder te worden ook, en ook minder druk, omdat ik ook minder mag werken en minder moet doen, meer bewuster gaan me bezighouden met het woord van God, meer tijd in gebed steken, om twee dingen. Namelijk om de eerste reden, of misschien drie, de eerste reden namelijk dat het de waarheid is, zoals ik het ook vanmorgen heb aangehaald. Ten tweede, dat het mij een enorm geschenk door Jezus Christus gegeven is, dat ik straks in de hemel ga komen. We gaan straks het avondmaal vieren, dat wijst erop. En ten derde heb ik ook het verlangen, dat ik mag bidden om het verlangen om anderen te gaan vertellen wat Jezus betekent en dat er een God is die leeft. Zoals ik al zo vaak heb aangehaald, ben ik niet echt een evangelist. Ik heb het altijd moeilijk om zomaar te beginnen over Jezus. Sommige mensen die vliegen daarin en die betrekken Jezus bij elk gesprek. Moet eerlijk toegeven, voor mij is dat moeilijk. Maar ik weet, het is wel de waarheid. En er gaan zoveel mensen verloren, ten eerste door onwetendheid, maar ook omdat we soms, of ik toch, soms zwijg en niet spreek als het moet. Maar God kent mij. En ik wil vandaag daar iets over vertellen, namelijk over dat leven. En de eerste vraag in het boekje was al, hoe kan het christelijk leven beleefd worden de dag van vandaag? En wat is dan in feite het christelijk leven? En het christelijk leven begint natuurlijk bij Christus, bij het offer van Christus. En door het lezen van de Bijbel leren we ook God kennen. Maar is dat het christelijk leven? Morele wetten volgen, bepaalde dingen die de Bijbel schrijft, navolgen. Misschien een verbeterde versie van onszelf geven. Is dat het christelijk leven? Als we denken dat dat het christelijk leven is, dan denk ik dat we toch nog niet goed snappen. Bijvoorbeeld, als we nu de morele waarden of bepaalde lijstjes gaan afvallen van bepaalde kerken. In bepaalde kerken, ik weet nog in Roemenië, ook de kerk die hier komt, die zegt dat ze geen alcoholische dranken drinken. Volgens hen, of ik weet niet volgens hen, maar ze doen dat niet. En er is daar ook wel een reden. En voor mij, die reden, maar soms de kerken zeggen wel dat dat niet kan. En voor mijzelf zou dat heel moeilijk zijn. Omdat ik iets zou moeten loslaten, of iets zou moeten doen, dat ik niet graag zou doen, want ik drink wel graag iets. En dat is ergens, en iedereen worstelt met iets van dat christelijk leven. En ik wil nu niet zeggen dat je niet mag drinken, zeker niet, maar ik wil alleen maar benadrukken, als we iets doen, waarom doen wij het? Als ik tot bekering kwam, dan ben ik zeker dat ik veel dingen heb gelaten, omdat anderen, misschien niet rechtstreeks zeiden, maar dat dat wel iets goed was voor Christus. Ik heb dat ook een tijdje gedaan. En ik worstelde met mezelf, want in feite was mijn hart niet veranderd. Ik deed dingen omdat ik dacht dat het moest, of voor anderen misschien wel in de kijker te stellen, van ja, kijk, ja, hij doet dat goed. Maar het veranderde mijn hart niet. En dat is ook wat we in feite zien bij Nicodemus. En ik wil misschien eerst een aantal versen aanhalen van Nicodemus. De leraar. Dat zegt Jezus. Als we in Nicodemus van Johannes 3 vers lezen, dan wil ik een aantal versen aanhalen. Ten eerste zien we al dat Nicodemus nas al kwam. Hij was al een beetje bang van de mensen rondom hem. En hij vroeg, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze de tekenen doen die u doet als God niet met hen is. Dat was duidelijk. Jezus had daar tekenen gedaan die niet te omschrijven waren als iets dat niet van God kwam. Dat was voor Nicodemus zeker duidelijk. En Jezus zegt iets dat volgt, dat Nicodemus niet verstaat. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dan gaat hij nog verder in vers 19. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft. Je spreekt daar twee dingen, namelijk wederom geboren worden. In het Oude Testament komen, denk ik, maar ik ben niet 100% zeker, het woord wedergeboren niet tegen. In het Oude Testament komen we dat, in het Nieuwe Testament komen we wel tegen. En ik heb hier nog die vers 16 bijgehaald. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat kon Nicodemus ook niet snappen op dat moment. Jezus was nog niet gestorven. Met andere woorden, Nicodemus was een man die leefde naar de morele wetten van zijn land en van zijn godsdienst. En dat is juist het verschil. En dan heb ik mij de vraag gesteld, koning David. Koning David, als we eerlijk zijn, als we zijn leven van koning David volgen, lezen, dan zien we dat er daar heel wat verkeerd in gaat. Heel wat. Ik ga ze niet opnoemen, maar het is zo. Heel wat. En toch wordt er van David niets gezegd van wederom geboorte. Wordt er niets gezegd van, wordt er geen verwerping uitgesproken. En dat is juist het grote verschil. Nicodemus was iemand die de wet volgde en misschien niet echt met zijn hart en niet echt besefte wat het allemaal inhield. Terwijl dat David een man was die God lief had. Het was iemand die God lief had, ook al was hij in zonde gevallen, maar hij bad niet of hij roept niet om wedergeboorte, hij roept om herstel, om reiniging en om vergeving. En ik denk dat dat inderdaad ook wel twee verschillende uitingen zijn van ons gedrag als christen. Eén Nicodemus, nu was u wel natuurlijk hier wel op zoek. En we kunnen ons de vraag stellen, wist Nicodemus dat allemaal niet van het Oude Testament? Werd er in het Oude Testament niet gesproken van de geest te scheren? Werd er in het Oude Testament ook niet verteld van het eeuwig leven? De offers die gebracht worden, was dat niet een afspiegeling van het toekomstige offer van de Heere Jezus Christus, zoals het in het Oude Testament staat? Al die dingen dat Nicodemus zou moeten weten, stond ergens al in het Oude Testament. Alleen, er was geen leven bij Nicodemus. Misschien was hij aangeraakt door de wonderen van Jezus en heeft hij inderdaad beginnen zoeken en beginnen vragen stellen van ja, wat betekent dat hier allemaal? En zo komt een mens in feite tot leven. En mijn vraag is ook van ja, wie zijn wij in onze christelijke relatie? Zijn wij Nicodemussen of zijn wij inderdaad die David die te voor God? En de liefde is wederkerig, want God zegt tot David, hij zijt mijn oogappel. Ik weet niet hoe dat het nu staat, ben ik nu even kwijt. Maar in ieder geval, we zien dat God David lief had. Ook al was hij een zondaar, ook al was hij vervallen in grove zonde, door herstel was er terug verbinding met God. Bad David niet, vernieuw mij. Kijk niet naar mijn zonde. Vergeef mij. Ontzondigt mij met gisop, omdat ik weer rein zou zijn. David wist dat zijn relatie met God, hoe dat zijn relatie met God was. David kende God. Terwijl Nicodemus het had van het wetticisme, van het volgen van regels. En misschien ja, niet helemaal besefte wat het allemaal inhield, gelovig zijn. En misschien beseffen wij dat ook allemaal niet echt, wat er allemaal omgaat in het christenleven. Daarom hebben wij in feite de Bijbel nodig. Als we de Bijbel niet lezen, hoe kunnen we God ontdekken? In de Bijbel staat er niet, ofwel, de Bijbel gaat niet bewijzen dat God bestaat. De Bijbel gaat ervan uit, God bestaat. En ik denk dat we dat ook, zoals ik vanmorgen al heb aangehaald, nogmaals mogen tot ons zeggen dat het de waarheid is. Dat we daarvan overtuigd zijn dat God bestaat. En in mijn groei in christen zijn, want het is niemand volmaakt, en ook door het aantal jaren christen zijn, ben ik er nog meer van overtuigd van het is zo, het is de waarheid. En wij hebben een geweldig voorrecht om dat te mogen beleven. En nog wat zegt de Bijbel nog? De Bijbel die nodigt ons uit om God te leren kennen. Als we de Bijbel niet lezen, dan denk ik dat het soms ook heel weinig uitnodigt om God te leren kennen. Ik worstel soms met dingen die in de Bijbel staan, omdat ik er ook niet aan uitkom en omdat ik het ook niet begrijp. Maar één ding heb ik wel geleerd. Door de Bijbel te lezen krijg ik nieuwe inzichten wie God is. En dat stimuleert mij om verder te gaan, om te gaan zoeken en ook om mijn leven meer en meer te richten naar dat woord van God. Het is belangrijk. En ik wil dat aantonen met een voorbeeld. Ik wil namelijk tonen door het voorbeeld van anderen hoe ze tot levend geloof kwamen. Want dat is het. We willen een levend geloof. We zitten hier wel allemaal in de kerk en we gaan straks allemaal weg, zoals zoveel. En misschien blijft er van heel de week niks over. En komen we volgende week terug. Maar is dat wat God wil? God wil de relatie met ons. We hebben het voorrecht om tot God te bidden. En ik heb ook vanmorgen speciaal die tekst voorgelezen, waar staat, ik ben een levende God. Een levende God. Niet een God van doden, niet een God van ver weg, maar een God van levenden. Waarom staat er in de psalmen zo vaak geschreven dat God goed is? Indien hij geproefd hebt dat God goed is, dat we inderdaad mochten horen en zien door gebedsverhoringen dat God goed is. En dat stimuleert ons om dan ook verder te gaan. En mijn voorbeeld dat ik wil aanhalen is koning Josia. Dat staat in 2 Koningen 22. 2 Koningen 22. Josia, koning van Juda. We moeten, als we hier, ik val hier te midden in die geschiedenis van een koning van Juda. En wat er vooraf gegaan was, is namelijk dat er heel wat onrecht en afgoderij was in het land Juda. Ik wil er duidelijk bij zeggen, niet in Israël, maar in Juda, waar Jezus vanaf kwam. Juda. En daar lezen we de eerste twee versen. Josua was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedidja, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. We zien hier een jonge man die erop getraind was, of op getraind op, bedacht was om God te zoeken. Kun je zeggen, van een kind van 8 jaar, dat is inderdaad heel vroeg. Maar als we 2 Kronieken 34 opslaan, dan lezen we daar iets anders. Of we lezen iets anders, het verduidelijkt ons. 2 Kronieken 34. Daar staat er net van hetzelfde, de versen 1 en 3. Josua was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en hing in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Dus je was hier al 16 jaar. Je was 8 jaar als hij koning was, 8 jaar regeren. Aan 16 jaar heeft die jonge man God gaan zoeken. En dan gaan we verder lezen wat een zegen dat allemaal heeft gegeven. Maar daar begint het. Het begint met het zoeken van God. Daar begint het. De wedergeboorte. Het zoeken naar God. Dat is wat koning Josua deed. Er staat er niet bij dat hij geroepen werd door God. In ieder geval, hij had een verlangen om God te gaan dienen. En dat is wat we vandaag ook in onze kerken mogen doen, dat we namelijk het verlangen hebben om God te gaan dienen. Want dat is in feite hetgeen wat we mogen leren. God gaan dienen, God leren kennen. En Josua deed dat van op heel jonge leeftijd. Geloof. We weten als we tot geloof komen dat we de Heilige Geest ontvangen. Hoe weten we dat? Omdat dat in de Bijbel staat. Dus we zijn niet alleen gelaten. We zijn inderdaad, als we wedergeboorte meemaken, als we tot de ontdekking komen van onszelf, namelijk dat we God willen gaan zoeken, dan leert de Heilige Geest ons dingen. Dat staat voor de mensen die het willen opzoeken in Efeziërs 1, vers 13. Namelijk, de Geest van God laat ons niet alleen. Hij wil ons leren om op zich te laten, om op God gericht te worden. En dat kan alleen maar als we zelf het initiatief nemen. Het lukt allemaal niet vanzelf. En ik heb al dikwijls aangezegd, ik heb ook 10 jaar geworsteld. 10 jaar heeft het geduurd en had ik inderdaad de zekerheid gehad dat ik inderdaad, ondanks al mijn zonden en mijn tekortkomingen, toch behouden werd door Christus Jezus. Straks vieren we het avondmaal. En ik vind dat ook zo belangrijk dat we dat nogmaals en misschien elke dag of elke week mogen herinnerd worden. God heeft ons lief. Hij heeft zijn Zoon gezonden, omdat wij inderdaad redding zouden ontvangen. Straks ga ik daar ook maar een beetje meer van vertellen. Dus inderdaad, we lezen hier, of we weten dat we door de wedergeboorte, Jozua was ergens weerder geboren. En wat deed hij? Dan zocht hij het wetboek op. En in 2 Koningen, vers 22, vanaf vers 8, lezen we. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan, ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. Hij zei, uw dienaren hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld en de handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning, de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven en Safan las die de koning voor. Wat lezen we hier? We lezen hier dat het wetboek, de Bijbel, in die tijd bestond die nog niet helemaal, werd voorgelezen. Er was een verlangen van de koning, van Jozua, om het wetboek te leren, te lezen. En ik denk dat het inderdaad een van de wonderen is, als we tot wedergeboorte komen, dat we inderdaad meer gaan getrokken worden naar het woord van God. Er treedt verandering op. We zien hier dat duidelijk bij Jozua. Hij zocht God en God kwam hem tegemoet. Ik denk niet, we lezen hier niet dat de geest de scheren hem aangreep, zoals vaak bij andere koningen. Maar we lezen wel dat er vanuit zijn hartgesteldheid een verandering optrad en dat hij inderdaad ging gaan zoeken naar de dingen van God. En ik denk dat het ook bij ons ook juist hetzelfde is. Dat wij, als we tot bekering komen, dan gaan we de dingen van God gaan zoeken. In meer of in mindere mate. Dat is namelijk ook heiliging. Het woord heiliging heeft als doel namelijk tonen dat God waarlijk bestaat voor onszelf, maar ook naar de anderen toe. En heiliging is misschien wel een vies woord voor sommigen, maar het heeft mij ook een betekenis. Namelijk, God zegt ook vanuit zijn woord dat niemand de Heere kan zien zonder heiliging. Dat is natuurlijk een heel straf woord. Dan denk je direct alweer dat je niet kunt behouden worden. Maar heiliging is iets heel bijzonders. Heiliging begint van de dag dat je tot bekering komt. En dat is een groeiproces. Een groeiproces naar wat? Naar een gelijken op Jezus. Ik wil er alleen al van bij zeggen van, het gaat niet dat naar perfectie, het is een groeiproces. En iedereen doet dat op zijn manier. We zijn niet allemaal gelijk. We weten, we kunnen niet allemaal op hetzelfde niveau staan, maar er moet een verlangen zijn om dat te bereiken. Om namelijk die weg met Jezus te willen bewandelen. We zien hier dat Jozua, of Josia tenminste, dat verlangen had. Van 16 jaar, van jongs af aan, was hij al getrokken naar het woord van God. Misschien was zijn positie als koning dat hij wist van, oei, ik heb hier een belangrijke taak. Hoe ga ik hier het volk van God leiden? Hoe kan ik hier dat allemaal behandelen? Dat hij vanuit die positie en vanuit die gedachte terug naar God ging. We weten het niet, maar het is ook niet belangrijk. Het is ook niet belangrijk hoe hij tot geloof kwam. Wel dat hij die stap zette om de Heere te gaan raadplegen. Dat is namelijk wat Jozua deed. Namelijk één doel voor ogen hebben. Ik wil de Heere dienen. En dan komt er inderdaad ook verandering in ons leven. Ik hoop dat er inderdaad in ons leven verandering gebeurt. Misschien niet altijd direct zichtbaar, maar we moeten dan gaan nadenken als christen van hoe leven wij in feite? Hoe gaan we om met onze man, vrouw, kinderen, in onze gezinnen, met anderen die rondom ons leven? Hoe gaan we daarmee om? Het is niet zo vrijblijvend dat wij maar kunnen doen wat we willen. En ik worstel daar soms ook wel mee. Ik worstel daar ook mee, maar ik weet dat ik niet alles kan wat ik zou willen. Bijvoorbeeld vergeving geven aan iemand die u echt pijn heeft gedaan, is moeilijk. Voor mij toch. Ik vind het soms moeilijk om vriendelijk te zijn tegen mensen die mij kwaad hebben aangedaan. Terwijl het woord van God duidelijk zegt, laat uw liefde voor iedereen zichtbaar zijn. Wees vriendelijk. Dat zijn dingen die in de Bijbel staan, maar die in de praktijk van ons leven, van mijn leven, niet altijd zichtbaar worden. Dat is inderdaad dan die worsteling dat we mogen doormaken om Christus te gaan volgen. Het heilig leven is inderdaad het doel, het geestelijk leven. Het geestelijk leven brengt ons bij Christus. En heiliging, dat begint in feite met genade. Niet met prestatie of perfectie. Een heilig leven is ook geen ladder naar de hemel, maar een vrucht van het kruis. Ik wil het nogmaals zeggen, heilig leven is ook geen ladder naar de hemel, maar het is een vrucht van het kruis. Heilig leven maakt ons niet zomaar in de hemel. Het is iets wat we gaan beseffen, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat we gaan beseffen van, oei, dat offer dat Jezus heeft gedaan, daarvoor wil ik iets terug doen. Dat is namelijk de vrucht van het kruis. En hopelijk mogen we dat ook meer en meer gaan beseffen wat dat betekent. Nicodemus stond al heel in het begin van zijn carrière als christen, laat ik het zo zeggen. Hij wist dat er iets meer was met die Christus. Hij had nog een beetje schaamte, hij zocht hem op 's nas. Maar hij had iets geproefd en dat raakte zijn hart. En ik hoop ook dat wij als christenen ook iets mogen proeven als we samenkomen, als we liederen zingen, dat we iets mogen proeven van er is iets meer dan alleen maar de zondag in de kerk. We mogen echt verlangen naar dat leven met Jezus, dat geestelijk leven. En de Bijbel leert dat. De Bijbel leert ons dat we mogen groeien in geloof. Groeien in geloof in een geestelijk leven. En ik wil nog iets voorlezen van Jozua, namelijk het volgende. En ik hoop dat we dat misschien ergens hebben meegemaakt. Toen ze het woord van God voorleesden voor de koning, dan lezen we in vers 11. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat gij zijn kleren scheurde. Hij was zo verontwaardigd, zo verdrietig over de situatie en over zijn eigen situatie, dat het scheuren van de kleren ergens een uiterlijk teken was van oei, wat hebben we hier gedaan? We hebben hier iets waardevols en we leven in zo'n toestand. Het raakte zijn hart aan. Het was een uiterlijk teken van zijn verscheurdheid en van zijn verdriet binnenin. En ik hoop dat we dat ook ergens kennen. Dat we inderdaad tot dat besef komen van, wat ben ik toch low? Wat ben ik? Ik heb dat dikwijls, ik moet dat dikwijls zeggen tegen mezelf. Wat heb ik nu van de week weer gedaan voor u, o Heer? Ik durf dat te zeggen, omdat ik in het leven van alle dagen niet altijd de tijd heb, niet altijd de goesting heb om te zoeken naar de dingen van God. Maar het komt er wel op neer dat we dat ook mogen belijden en dat we mogen opstaan en verder gaan. De koning scheurde zijn kleren, hij was verontwaardigd over de toestand van zijn volk, maar misschien ook wel over zijn eigen toestand. Omdat hij iets had ontdekt, iets waardevols, en ook als we de boekrol die hem voorgelezen was misschien ook de grote wonderen en tekenen van David, van zijn voorvaderen. De machtige daden die God heeft gedaan door mensen die wel vertrouwden op God, dat hij inderdaad tot die conclusie was gekomen. Dus dat is ook het verlangen van de koning. En dan zien we dat er verandering optreedt bij de koning. Hij wil zich inderdaad inzetten voor zijn koninkrijk. En als we hoofdstuk 23 van 2 Koningen lezen, dan zien we dat er inderdaad veranderingen volgen. Ik moet dan maar een keer thuis lezen. Maar als we dat lezen, dan zien we dat er daar in die tempel, in dat land van Israël, in het volk van God, alles verkeerd liep. Dat er offerhoogten waren, dat er mannelijke prostitutie waren in het huis des Heren. Alles wat niet kon, mocht, was in het huis van de Heren aanwezig in die tijd. Daarom was Jozua zo verontwaardigd. Van al die mooie dingen die God had beloofd, waren vertrokken, waren teniet gedaan door andere dingen die de plaats invulden, die in feite niets waren. En dat is ook ergens wat wij moeten oppassen voor onszelf, dat we ons niet laten verleiden door dingen die ons afhouden van God. Want ik zeg nogmaals, wij zijn niet beter of al die mensen rondom ons. Absoluut niet. Als je eerlijk bent, dan weet je ook wat er in je hart leeft. Maar het is wel zo dat Jozua, toen hij die verandering zag, optrad en die dingen wegdeed. En het huis de scheren in feite terug rein wilde maken. Geel 2 Koningen 23, dat hoofdstuk, spreekt van de gevolgen die Jozua de koning deed in het huis de scheren. En dan wordt er ook ergens gezegd van een belofte gegeven aan Jozua. Namelijk de belofte dat er onheil zal komen over het huis van Juda, maar dat Jozua daarin ergens zal bewaard blijven. En dat is ook iets wat wij dat ons ook telkenmaal opnieuw in feite mag bemoedigen. We vallen, we staan op, we vallen. Maar we weten, de Heere heeft beloofd dat er redding is door het kruis van Jezus en dat we door de heiliging, door de redding van het kruis ook een plaats hebben in de hemel. Dat moet ons vasthouden. We mogen ons niet laten verleiden negatief worden of ontmoedigd worden als er in ons leven dingen zijn waar we niet in de overwinning staan. En ik wil iets voorlezen dat ik hier heb opgezocht, omdat ik dat ook wel belangrijk vind. En namelijk de groei naar Christus, het geestelijk leven. In heiligmaking is er gradatie. De ene christen komt hierin verder dan de andere. En ook in ons persoonlijk leven moeten we erkennen dat bij het ene moment verder zijn dan het andere. Ik hoop dat we daar allemaal amen kunnen op zeggen, dat ons christelijk leven soms met hoogten en laagten is. Het geestelijk leven is geen ononderbroken opgaande lijn, soms omhoog. En eerlijkheid zegt ons ook vaak naar beneden. Er is gradatie in heiligmaking. Het is onmogelijk of min of meer gerechtvaardigd te zijn, maar het is mogelijk om min of meer geheiligd te zijn. Ik wil het nogmaals aanhalen. Het is niet onmogelijk om gerechtvaardigd te zijn. Om niet gerechtvaardigd te zijn. Wie gelooft in het offer van de Heere Jezus Christus, die is gerechtvaardigd. Dat is het wonder van het kruis. Dat is wat we straks hier ook weer gaan vieren. We zijn gerechtvaardigd door het kruis, het offer van de Heere Jezus. Maar heiligmaking, onze groei, onze geestelijk leven, dat bepalen we ergens ook een beetje zelf. Min of meer heilig te zijn is de weg, is de keuze die wij maken. En ik denk dat we dat ook goed bewust mogen zijn. Of misschien zijn we gewoon content al dat we gered zijn. En dat heilig leven, dat is dan voor die paar mensen die het goed kunnen uitleggen. Maar ik denk, of ik hoop tenminste, dat het een heeft met het ander te maken. Als we bewust zijn van welke schuld en welke liefde God ons gegeven heeft, dat we dan ook inderdaad heilig willen leven door de kracht van de Heilige Geest. Vergeet niet, uit onszelf kunnen we dat niet. Jezus zegt duidelijk van in zijn woord, van Efeze 1, vers 13, als we wederom geboren worden, hebben we de Heilige Geest en kunnen we groeien in geloof. Alleen moeten we die mogelijkheid ten eerste kennen. Er moet daar over gepredikt worden. Er moet een bepaalde bewustzijn zijn. En ten tweede moeten we het ook in ons eigen leven gaan toepassen. Als het zo is, dan zullen we het ook ervaren. Rechtvaardiging heeft te maken met de schuld van de zonde. Rechtvaardiging heeft te maken met de schuld van de zonde. We zijn inderdaad vrij. Van wat zijn we vrij? Niet van de zonde. We zijn vrij van de zonde schuld. We gaan door het bloed van Jezus naar de hemel. We zijn vrij van de zonde schuld. Zijn we vrij van de zonde last? Nee. Ik denk dat iedereen die hier aanwezig is, bewust of wilt erkennen en mag erkennen dat we inderdaad door de macht van de zonde zondigen. Dat we niet vrij zijn van de last van de zonde. Dat we strijden tegen de zonde. Dat is ook de weg van heiliging. Door de overwinning in Jezus Christus. En dat is iets wat je moet leren. We hadden onlangs in de Bijbelstudie een machtige ervaring van iemand die aangevallen werd en die het moeilijk had om dat te overwinnen. Dan is er één ding. Als je aangevallen wordt en moeilijk over zonde kunt overwinnen, Dan is het dat we mogen lofprijzen. Dan is het ook mogen bidden om kracht. Dan mogen we inderdaad de Heilige Geest ons vragen om ons te helpen om zonde te overwinnen. Het was wel een heerlijk moment op dat moment in die Bijbelstudie. Maar het is voor ons allemaal zo. We worstelen met zonde. En de ene keer haalt hij ons eruit. En de volgende keer staan we in de overwinning. En het hangt ook af van ons dat we namelijk durven te strijden. Dat we niet te gemakkelijk opgeven. Er werd ook gezegd, en dat staat ook in het woord van God, dat we te strijden hebben tegen de overheden, tegen de machten der duisternis, en dat we dat, schrijft Paulus, niet, dat we dat niet altijd tot het uiterste gaan. En dat is ook vaak zo, dat we niet altijd kunnen of niet altijd willen, als ik dan ook kijk bij mezelf. Omdat de macht van de zonde ons zo in onze hand geeft, in onze macht heeft. En toch zegt het woord van God dat we dat kunnen leren strijden door de kracht van de Heilige Geest. En het heeft mij ook ergens bewust gemaakt van zoveel mensen die niet christen zijn, strijden tegen verslavingen. Roken, drinken, drugs, alcohol, hokken, prostitutie, porno. Zoveel mensen. En toch hoor je, en dat zijn geen christenen, dat mensen overwinning kennen. Die zich bewust zijn, onlangs was er een reportage over mensen die alcoholist waren. En iemand zei daar, ik heb 1000 keer gezegd, ik ga stoppen. 2000 keer. Met andere woorden, iedere dag, misschien ging hij zeggen, ik ga stoppen. En wat gebeurde er? Hij viel weer in de zonde, in de drank. En ik denk, dat was ergens een voorbeeld voor mij van, wij kunnen overwinnaars zijn. Wij kunnen de zonde overwinnen door de kracht van de Heilige Geest. Als die man dat kan, ik weet niet of die christen was, ik denk het niet, dan kunnen wij dat ook. Wij mogen ook leren te strijden tegen de zonde. Dat is de weg van heiliging. Op en af. Maar dat is ook in feite de kracht van het geestelijk leven. Dat is ook de vreugde die je kunt vinden als we dat in ons eigen leven ervaren en mogen delen met anderen. Namelijk dat heiliging te maken heeft met de macht van de zonde en ons christelijk leven daardoor onderuit haalt. Maar die macht kunnen we overwinnen door de kracht van Jezus' bloed en door de werking van de Heilige Geest in onze levens. Dat is ook iets wat ik mag leren, misschien al 40 jaar lang. En zoals ik al heb gezegd, de ene dag beter dan de andere. Maar ik ben er wel mee bewust van dat dat wel een geestelijk leven is. Niet de zondag komen naar de kerk, maar dat het echt uw persoonlijke keuze is, net zoals Jozua, om de dingen van God te gaan doen. Om zijn woord te gaan lezen en toe te passen in uw eigen leven, met vallen en opstaan. Want niemand is perfect en niemand zal de perfectie behalen, anders moest Jezus niet voor onze aan het kruis gaan zijn voor ons, als we het konden op eigen manier doen. Maar dat is namelijk wat mij interesseert, en dat ik ook wil doorgeven, namelijk dat geestelijk leven met de kracht van Christus, zonde, overwinning en verandering in ons leven zien. Misschien zeggen de jonge mensen, ja, wat vertelt hij nu allemaal? Als ik 30 jaar geleden dat moest horen, dan ging ik daar ook zo'n beetje aan twijfelen, of een beetje gaan zeggen, ja, dat is ook niet voor mij. Maar ik ben al 40 jaar christen, ik heb al het een aan het ander mogen leren. En dat is iets nu wat mij enorm boeit. Namelijk, hoe kan ik geestelijk gaan leven in deze tijd van de eeuw, laat ik het zo zeggen. In de eindtijd misschien. Want ik ben er mij ook bewust van, Christus komt terug. Christus komt terug. En al die dingen, als je daarmee bezig bent, dan heb je maar één verlangen. Om namelijk dat leven, dat geestelijk leven, ook in uw eigen leven te mogen ervaren. Tenminste, dat is mijn ervaring. En hopelijk mag ik daarin, met de hulp van Christus, grote dingen, of tenminste overwinningen zien, over mijn eigen zonden. Ik denk dat het dat een beetje is dat ik wilde vertellen. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Dan gaan we nog een lied zingen. Ah nee, dan gaan we eerst het avondmaal vieren. Dus ik mag Martin uitnodigen, die met ons het avondmaal gaat vieren. En nogmaals, hoe belangrijk dat is dat wij het avondmaal mogen vieren. Welk een voorrecht wij hebben om dat te doen. Maar ik zou beter zwijgen, ik had het aan Martin overlaten.
Broeders en zusters, als voorbereiding op het avondmaal nodigt Gods woord ons uit om 3 zaken goed te overdenken, opdat we goed zouden beseffen waar we mee bezig zijn als we het avondmaal nemen. Ten eerste, naderen tot God, tot de Heer, is een ernstige aangelegenheid. De klemtoon ligt hier op het woordje ernstig. Waar geen ruimte is voor nonchalance. Dat blijkt zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament denken we spontaan aan de duidelijke voorbeelden daarvan. Dan denken we aan de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die zondigden tegen de voorschriften die werden gegeven om in het heilige der heiligen te komen. Ze hadden daar eigen vuursteentjes meegebracht, met wierook bestrooid. En omdat het een overtreding was van de voorschriften, werden ze heel hard gestraft, werden ze gedood. Ten tweede, voorbeeldje daarbij, dan denken we ook aan Uzza, die met de beste bedoelingen probeerde de ark te corrigeren, dat hij dacht dat hij zou vallen, omdat de ossen aan het vallen waren. En met de beste bedoelingen leed hij de hand op de ark, met de hoop die ark te kunnen corrigeren, omdat hij niet zou vallen. Ook dat was iets wat God heel erg heeft afgestraft. Hij viel ter plaatse dood. In het Nieuwe Testament is dat een heel ander verhaal. Wij worden niet meer bedreigd met zulke erge fysieke onmiddellijke consequenties van onze zonden. Maar het is een andere dood dat wij ervaren. Namelijk wanneer wij de Heilige Geest hindernissen opwerpen die in ons leeft. Als we met een onzuiver hart in feite tot het avondmaal komen, dan veroorzaken wij in feite een kortsluiting in de werking van de Heilige Geest in ons. Dat is in feite geen fysieke dood, maar dat is een andere soort dood die in zekere zin ernstiger nog is dan het letterlijk fysiek doodgaan. Want die mensen die in het Oude Testament, dat ik zojuist heb aangehaald, ongetwijfeld zijn die ook broeders en zusters die we in de hemel gaan aantreffen. Het was enkel maar een illustratie van hoe God het ernstig meent als we met zijn zaken bezig zijn. Dat is het eerste puntje. Dus het avondmaal nemen is een ernstige zaak. Ten tweede, Christus volgen doen we niet op het brede, maar op het smalle pad. Als wij de ambitie hebben om ons te voeden met het woord van God, dan kijken we uit niet naar een plezierreisje. Maar dat behelst het dragen van een kruis. En dat kruis is voor iedereen anders. Dus dan lezen we in Filippenzen 3, vers 10. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. Dus tweede puntje. Wij hebben ons kruis te dragen. Dat is in feite ook een tweede belangrijke klemtoon. Als wij het avondmaal nemen, moeten we goed beseffen dat we dat kruis niet uit de weg mogen gaan. Het is een realiteit in ieder van ons zijn leven. Derde puntje, tot laatste, en last but not least, dat lijden stemt ons hoopvol. Want we zullen eeuwig leven, omdat Hij leeft. In Johannes 6, 35 lezen we, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer kennen. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Mag ik vragen misschien aan Jan, is hier al, en Lucia, om te komen om het avondmaal te bedelen. Dus als we het avondmaal nemen, broeders en zusters, is het goed om deze 3 puntjes nog eens goed tot ons te laten doordringen. We zijn bezig met een ernstige zaak als we het avondmaal nemen. Goed, laat ons drinken in de naam van, wat wij zeggen, in navolging van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Oh.
dan hebben we nog de mededelingen. Dus dinsdag bidstond. Donderdag bijbelstudie. Karin gaat ook nog iets zeggen. Holly gaat ook nog iets zeggen. Ja, Karin en Holly, kom maar naar voren.
Ik ben de Heer dankbaar. Zeer dankbaar. En ook jullie allemaal, Heer. Omdat mijn man is kankervrij. Hij, alles is weggesneden. Hij is er doorgehakt. Er moeten geen behandelingen meer gebeuren. Geen hemel meer. En ik ben de God. Echt. En allemaal, jullie allemaal, voor jullie gebed. Zeer, zeer dankbaar. Dank u wel.
Goedemorgen. Ik kom een beetje reclame maken voor het Marcus-drama die dit vanavond doorgaat in de kerk in Bissehem. Dat is het evangelie van Marcus uitgebeeld als een toneelstuk. Ik ben gisteravond gaan kijken en het was echt fantastisch. Ja, het brengt het evangelie echt letterlijk tot leven. Ik werd persoonlijk heel hard aangeraakt door de Marcus-drama. Dus als je niks hebt op de agenda vanavond, zeker een aanrader. Je kan nog tickets kopen online of ook aan de deur tickets kopen. Het is om 8:00 vanavond in de kerk in Bissehem. Dus zeker een aanrader.
Ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag en nogmaals proficiat. Dank u.